Romeinen hoofdstuk 10. We gaan er eerst wat lezen. En dan zien wat we kunnen leren. Altijd heel bijzonder. Hè? Broeders en zusters. De toegenegenheid mijn harte en het gebed dat ik tot God voor Israël doe is tot hun zaligheid. Nou, ik mogen zeggen dat wij zo bidden voor de mensen om ons heen, zodat ze de Heer Jezus mogen leren kennen. Mensen tot het einde der aarde, velen zijn gegaan naar het einde der aarde. Er zijn er die we kennen, die zijn in het einde der aarde of op het einde der aarde. En om daar het evangelie te brengen, daar bidden we voor. Want ik geef hun getuigenis dat ze een ijver tot God hebben, maar niet met verstand. Want al zo zij de rechtvaardigheid Gods niet kennen en hun eigen gerechtigheid zoeken op te richten, zo zijn zij de rechtvaardigheid Gods niet onderworpen. Want het einde der wet is Christus, tot rechtvaardigheid en ieder die gelooft. Want Mozes beschrijft de rechtvaardigheid die uit de wet is, zeggende: de mens die deze dingen doet, zal door dezelfde leven. Maar de rechtvaardigheid die uit het geloof is, spreekt al dus: zeg niet in uw hart, wie zal in de hemel opklimmen? Hetzelfde is Christus van bovenaf brengen. Of, wie zal in de afgrond nederdalen? Hetzelfde is Christus uit de doden opbrengen. Maar wat zegt zij? Nabij u is het woord in uw mond en in uw hart. Dit is het woord van het geloof, het welke wij prediken. Namelijk, indien gij met uw mond zult belijden, de Heer Jezus, en met uw hart geloven dat hem God uit de doden opgewekt heeft, zo zult gij zalig worden. Dat is niet moeilijk, hè? Want met het hart gelooft men de rechtvaardigheid, en met de mond belijdt men de zaligheid. Want de schrift zegt: en ieder die in hem gelooft, die zal niet beschaamd worden. Want er is geen onderscheid, nog van Jood, nog van Griek, want éénzelfde is Heer van alle, rijk zijnde over alle die hem aanroepen. Want een ieder die de naam des Heeren zal aanroepen, zal zalig worden. Hoe zullen zij dan hem aanroepen, in welke ze niet geloofd hebben? En hoe zullen zij in hem geloven, in welke ze niet gehoord hebben? Nu zullen zij horen, zonder die hun predikt. Nu zullen zij prediken, indien zij niet gezonden worden. Gelijk geschreven is: lieflijk zijn de voeten, degene die vrede verkondigen, degene die het goede verkondigen. Doch ze zijn niet al het evangelie gehoorzaam geweest. Want Jesaja zegt: Heere, wie heeft onze prediking geloofd? Zo is dan het geloof uit het gehoor en het gehoor door het woord Gods. Maar ik zeg, hebben zij het niet gehoord? Ja toch, hun geluid is over de gehele aarde uitgegaan en hun woorden tot het einde der wereld. Maar ik zeg, heeft Israël het niet verstaan? Mozes zegt eerst: ik zal uw lieden tot jaloersheid verwekken door degenen die geen volk zijn. Door onverstandig volk zal ik u tot toorn verwekken. En Jesaja verstout zich en zegt: ik ben gevonden van degenen die mij niet zochten. Ik ben openbaar geworden van degenen die naar mij niet vraagden. Want tegen Israël zegt hij: de gehele dag heb ik mijn handen uitgestrekt tot een ongehoorzaam, een tegensprekend volk. Even terugkijken hier naar vers 10. Want met het hart gelooft men de rechtvaardigheid en met de mond belijdt men de zaligheid. Want de schrift zegt: en ieder die in hem gelooft, die zal niet beschaamd worden. Dan nog vers 13. Want een ieder die de naam des Heeren zal aanroepen, zal zalig worden. Ik moest er aan denken toen we dat laatste lied zongen. Weet u waar dat ook gezongen werd? Titanic, bij de ondergang van de Titanic. Is het niet wonderlijk dat op zo'n tijd de mens dat gaat zingen? Want dat is toch in zekere zin, dat lied hebben we net gezongen, dat laatste lied, dat is toch een aanroepen. Dus er spreekt zelfs een vertrouwen uit. Die mens die wist, dit is het laatste moment, dat is nog maar eventjes en dan. En hoe komt het nu dat in het algemeen de mens zijn moeite heeft om te roepen? Nou, dat is, ze kunnen wel roepen, als ze in een stadion zitten en ze zijn aan het voetballen of iets dergelijks. Maar waarom is het zo moeilijk voor die mens, of waarom vindt die mens het zo moeilijk om God aan te roepen? Dat zou het meest, ik zou haast zeggen, het meest gewone moeten zijn van ieder van ons. Geschapen in zijn evenbeeld. Dan zou je toch zeggen, het eerste wat je doet, wat in je wezen is, is om God aan te roepen. En toch is dat niet zo. Die mens, eigenlijk gezegd, die mens die wil God niet aanroepen. Waarom is het nou zo moeilijk om genade te ontvangen? Weet je wat het is om voortdurend genade te ontvangen? Om uit genade te leven? Dat doet iets. En ik zal u zeggen wat dat doet. En ik kom tot ontdekking eigenlijk, ik weet niet of dat nou echt een ontdekking is, maar in ieder geval even een observatie, dat er zijn, aangaande dat roepen, is er in het geheel één ding, en dat is dit. De mens die denkt dat hij iets moet doen om tot God te komen. En dan hebben we twee groepen. Er zijn de groepen, die gaan we zo bekijken. En die kunnen we regelrecht wel doen. Kijk toe even met me in Lucas, het 18e hoofdstuk. En dat is een verhaal van twee mannen. Het begint in het 9e vers. En dan krijg je net de twee extreme mannen. En die zijn, je zou zeggen, die kunnen wel roepen. Maar hoe roepen ze? Lucas 18. Dat zijn die twee mannen. Ik wil ons even voorstellen hier. En het zijn twee heel verschillende mannen. De een is heel godsdienstig. En we zouden eigenlijk zeggen, die andere is helemaal niet godsdienstig. Hoewel, er is niemand die niet godsdienstig is. Maar vers 9. En zei dat tot sommigen die bij zichzelf vertrouwden dat ze rechtvaardig waren. En de anderen niets achter. Deze gelijkenis. Twee mensen die gingen op naar de tempel om te bidden. Ziet u ze gaan? De een was een fariseer, de ander een tollenaar. De tollenaar was nou niet direct een geliefd iemand, want die kwam, dat is nog niet veranderd trouwens. Misschien deed die man gewoon zijn werk, dat weet ik niet. Maar die tollenaar, die ging om de belastingcentjes. En die komt bij je aan, die zegt, je bent er 1000 schuldig. Dan was je er maar 250 schuldig. Maar hij moest natuurlijk ook wel verdienen. Dus hij vierdubbelde dat vaak. Die nam een beetje meer als dat hij recht op had. Als dat hij moest vragen. Dat is natuurlijk ook niet onbekend. Maar daar zullen we nu niet op ingaan. En dat is een andere. Maar die fariseeën, die komt er eerst aan. Twee mensen. En die andere was een tollenaar. Dus die tollenaar die ging over de centen. Maar de fariseeën, die was degene die zo godsdienstig was. Die ging op naar die tempel en die dacht dat God hem eigenlijk best iets verschuldigd was. Daar komt het op neer. Eigenlijk kon die wel zeggen wat God doen moest. In plaats van God hem vertellen wat hij doen moest. Nou, zo denken er trouwens veel mensen. Dat ze God kunnen vertellen wat hij doen moet. In ieder geval hier lezen we dit verder. De fariseeën staande bad dit bij zichzelf. Hoe bidt hij? Bij zichzelf. Bij zichzelf. Dat is een aparte. Zo veronderstel je gaat bidden. Je zegt, Remco, je gaat bidden. Je zegt, oh, heren, Remco is zo goed. En dus die gaat helemaal over. Hè? Die is met zichzelf bezig. Zie je? Dat is toch niet vreemd? Toch wel? De meeste mensen zijn toch met zichzelf bezig? Hè? Dus die zou bidden met zichzelf. Dus het is niet naar God aan het bidden. God die moet eventjes. Oh God, ik dank u dat ik niet ben gelijk de andere mensen. Zo, die bad op een vergelijking. Hè? Veronderstel dat we allemaal eventjes gingen staan. En we zeiden, wat voor nummer wil jij hebben? Hè? En dus dat ging op nummer. Deze stond een beetje hoger, die een beetje lager. En zo, deze stond bovenaan. Ik ben niet net als anderen. Nou, dus die bad bij zichzelf. Dus we hebben hier wel twee extremen, dat zie je wel, hè. En dus die, oh God, ik dank u dat ik niet ben gelijk die andere mensen. Rovers, onrechtvaardige, overspelers, ook gelijk deze tollenaar. Wie, ik heb even een vraag voor u. Wie zou hij als broer gehad hebben? Wie zou zijn broer geweest in zijn? Geen idee. Geen idee. Heeft er iemand anders een idee wie zijn broer was? Ja. Hij kwam ook van Adam af, maar nou, hoewel hij toch zo goed de geschiedenis kende, toch maakte hij de vergelijking dat hij veel hoger stond dan de rest. Nou, als je teruggaat naar Adam, nou, we hebben hier iemand in ons midden die is aan de schepping aan het prediken, maar is nog niet bij Adam gekomen. Die mens die is pas de zesde dag geschapen, zo, dat duurt nog even. Maar als je denkt aan Adam, wat heeft Adam gedaan? Adam die heeft alles verbeurd. Alles. Die heeft niets overgehouden in relatie tot God. Niets. Die stond naakt voor God. En zo staan we allemaal als broeders en zusters van Adam, allemaal naakt voor God. En er is dus geen verschil. Nou, die tollenaar die neemt een hele andere plaats in. Die zegt dit. Die naam is nog niet klaar. Even een zwart hoor, Koop. Ik vast 2 maal per week. Ik geef 10e van alles wat ik bezit. Zo, hij laat ook nog zien hoe goed dat hij is. Nou, of dat daadwerkelijk zo is, dat zullen we maar even ertussen laten. Dus daar is hij. En de tollenaar van verre staande, die staat van verre en die wil zijn ogen nog niet naar de hemel op. Oh, oh, hij kan maar 1 ding zeggen. O God, wees mij zondaar genadig. En dan heb ik een vraag voor u. Wie van deze 2 riep werkelijk? Wie van deze 2, dat is niet moeilijk hè. Wie van deze 2 riep werkelijk tot God? Ik denk dat het tweede is hè. Wat zei die? Die had iets gezien. Wat de meeste mensen niet gezien had, wat die andere man beslist niet gezien had. Die had niet gezien dat hij zonder was. Dat was blijkbaar niet in hem opgekomen. Dat met al het lezen van de wet had hij niet gezien dat hij zonder was. Als wij de wet lezen, dan hoef je niet ver te gaan. Je ziet, ja jongens, dat halen we niet hè. Ik kan heel die wet lezen, maar ik kan er zo in zien, ja, daar breng ik echt niks van terecht. En die tollenaar die zag dat. Maar die andere man zag dat niet. Die dacht, daar is iets goeds. Ik ben zo goed. Ik zou me even aan God voorstellen, als hij me soms een keer voorbij gelopen was, ik zou me aan God voorstellen, zodat hij kan zien, kijk eens God wie ik ben. Ik zou het zelf maar even gaan zeggen, want God had het natuurlijk niet gezien. Dat begrijpt u wel. God had niet gezien hoe goed dat hij was. God had zijn hart gezien. Nou gaat het er even over. Dus waar het me nu over gaat is dit. Hij zegt hier, o God, wees mij zondaar genadig. En dan zegt de Heer Jezus dit. Ik zeg jullie dat deze ging afgerechtvaardigd in zijn huis, meer dan die, want een ieder die zichzelf verhoogt, zal vernederd worden. En die zichzelf vernedert, zal verhoogd worden. Heel eenvoudig, hè? Heel eenvoudig. Dat is zo eenvoudig gegeven door God. En nu komen we, als we hebben Romeinen al eerder bekeken, dus het gaat even om dat roepen. Wie riep er? De tweede man, die tollenaar, die riep. En die tollenaar die riep en die kreeg een antwoord. Hij was gerechtvaardigd voor God. Hij was geen goede jongen. Zei die ook niet. Maar, wie zijn broer was die? De jouwe. En de mijne. Gaan we even naar Romeinen 5. Houd even Lucas vast, want dan kom ik zo nog even terug. Want hier zijn een paar voorbeelden die we verder gaan bekijken. In Romeinen 5, daar vinden we in een rijtje, als het ware, die mens. En dat begint bij vers 6, Romeinen 5. En als we gerechtvaardigd zijn door het geloof, dan zien we deze dingen. Maar de bewustheid van wat ik ben. En hier in vers 6, want Christus, als wij nog, er komt eerst het woord, krachteloos waren. Krachteloos, we komen dat nog een keertje tegen. Bent u wel eens op de plaats geweest waar u krachteloos was? Krachteloos, machteloos. Niet bij macht een vinger op te lichten. We hebben het er pas over gehad. En dat ging over die, we noemen het de barmhartige Samaritaan, maar die lag er natuurlijk niet. Het was degene die niet genoemd wordt bijnaam. En die lag er aan de kant van de weg en die lag er krachteloos, machteloos. Die lag machteloos gebonden. Gij komt en maakt mij vrij. Ik was bevlekt met zonde. Gij komt en reinigt mij. Zie? Het gaat dus om. Nou, dus hier hebben we deze man, krachteloos. Wat wil je nog zo'n man, krachteloos? Die had dat geen macht meer. Ik denk eventjes wat we lezen in 2 Korinthe, het 12e hoofdstuk in het 9e vers. En dan zegt Paulus, die zegt dat. Hey, mijn genade is u genoeg, want mijn kracht wordt in zwakheid volbracht. Vergeet het laatste woord even niet. Mijn kracht wordt in zwakheid volbracht. Hier is er iemand, hier gaat het over krachteloos. Een van de dingen die we dus zien, er zijn vier dingen hier die we lezen. Kijk ze maar even na. In vers 6, want als wij nog krachteloos waren, is te zijner tijd worden goede mensen voor de goddelozen. Dat is ook wat. Veronderstel dat ik vanmorgen kwam en ik ging vragen. Zo, Marco, ben jij goddeloos? Zou dat eventjes, wat bedoelt hij, zou je dan zeggen, hè? Wat heeft het nu over? Wat heb ik gedaan? Of, een van u allen, veronderstel ik, vroeg, bent u goddeloos? Nee, ik ben niet goddeloos, waarom zeg je dat? Huh? Hij zegt dat hier, want Christus, als wij nog krachtloos waren, is te zijner tijd voor de goddelozen gestorven. Dan gaan we gewoon even terug naar Adam, want die komt hiervoor in de 12e vers van Romeinen 5. Huh? Dus we zijn net als Adam, en wat deed Adam? Adam, die liet God achter. Die ging zijn eigen weg, dus hij was goddeloos. En zo zijn wij allemaal geboren als goddelozen. En als je als goddeloos geboren wordt, je kunt ze dus allemaal, we hebben hier vier punten die we kunnen op een rijtje kunnen zetten. Je kunt dus zeggen krachteloos, goddeloos. En dan komt het woordje zondaars. En dan komt het woordje vijanden. En als je die alle vier op een rijtje zet, wel als je zonder God bent, dan ben je een vijand van God. Je bent of voor of tegen. Je kunt niet ertussenin ergens zitten. Als je hem niet aangenomen hebt, dan ben je nog tegen hem. Wil je voor hem zijn, dan neem je de Heer Jezus eerst aan. Zie? Nou, dus goddelozen. En dan, zie je wat Adam deed? Adam die keerde zijn rug naar God toe. En hij was dus goddeloos. Hij was zonder God. En zo zijn we allemaal dus zonder God geboren. Goddeloos, dat betekent ook tegelijkertijd krachteloos. Er zit dus niks, geen kracht in. Ik ben krachteloos zonder God. Ik kan wel denken dat ik iemand ben die van alles kan. Er was in, daar hebben we nog een man bij ons gehad een keer in de gemeente. En die was blijkbaar de sterkste man van Nova Scotia. En hier, ik weet misschien wel veel verder dan dat. En die trok treinen. En dat deed hij, God, dat hij dat met zijn, iets in zijn mond. En dan zo trok hij, kon hij zo, heel sterke vent. Maar ja, zonder God, hij heeft God leren kennen, hij heeft ook God gepredikt. Maar zonder God ben je krachteloos. Krachteloos. En zonder God ben je ook een vijand van God. Je bent voor of tegen. Zie? En meest van deze dingen nemen we niet zo serieus. En want dat komt uit in het feit in hoeverre nemen we genade aan en roepen we. Want het ging hier in Romeinen 10 over het roepen. Ze zeggen, roep je ook wel eens? Moeder! Ja, dat is meestal, heeft het met eten te maken, hè? Dat is voor ons jongens allemaal bekend natuurlijk. Dus we kunnen roepen. En krijg je dan een antwoord? Oh, als ze in de buurt is in ieder geval wel. Want daar ken ik je moeder wel voor. Hè? Die geeft zo graag aan die kinderen. Die wil ze allemaal groot hebben. En eigenlijk nog een beetje tonnetje rond ook. Maar dat komt nog wel. Hè? Goed, dus dat roepen. En waar roept u wel eens om? Waar zou je om willen roepen? Wat is er nu in je hart dat je zegt, nou, ik zou wel eens willen roepen? En dan heb ik ook een vraag, inderdaad, als u dan gaat roepen. Is er een God die hoort? Is er een God die u hoort? Dan heb ik iets dat nog iets belangrijker is. Hoort u God? Hoort u God? Luistert u naar God? God luistert naar u, daar is geen twijfel aan. Hij geeft niet alles direct wat u hem vraagt. Want ja, veronderstel dat je alles kreeg wat je hem vroeg. Ze zeggen, ja, dan... Ik zou het me niet tegen de rest vertellen. Maar dan zou je verwend worden. En de meeste mensen die zijn gewoon verwend, hè. De meeste mensen die willen gewoon verwend zijn. Ze willen gewoon alles hebben. Ja, dat zo ligt het niet. Want dat is niet goed voor je als je alles krijgt. Joop zou iedere week wel een nieuwe gitaar willen hebben, maar dat is niet goed voor hem natuurlijk, hè. Maar eerst nog even tevreden zijn met die oude. Nou, mag wel een keer een nieuwe hebben trouwens, maar dat is weer wat anders. Ziet u het? Dus het gaat om deze vier woorden. Krachteloos en goddeloos en vijandig. Dat staat hier in vers 10. Zie je dat? En in vers 8 staat zondaars. Zondaars, zie je dat? Deze vier woorden. En daar hebben we dus moeite mee om die te accepteren, want het gaat allemaal om dat ene woordje en dat is genade. Dat horen we hier nogal eens, hè? Het woordje genade. Waarom? Omdat er vandaag aan voorbij gelopen wordt dat het allemaal genade is. Nu gaan we even naar die andere, die we ook willen voorstellen aan u. Dus dan gaan we weer terug naar Lucas. Lucas, hoofdstuk 19. En dat is een man. En daar zou je bijna aan voorbij lopen. Weet je wat die doet? Die doet iets heel bijzonders. Is een, laten we hem noemen, een man op middelbare leeftijd. Nou, wie is er hier in de middelbare leeftijd? Kun je je voorstellen dat die loopt er met zijn gewaad en die rolt dat op. En die gaat er dus echt op een holletje, gaat hij lopen, kun je zien. En die gaat er op een holletje, gaat hij, en dan klemt hij in een boom. Als dat in deze tijd was, dan kan ik me zomaar zien dat Giuseppe, die staat er met zijn telefoontje en die staat er allemaal foto's van te maken. Hè? Daar zouden we gewoon een filmpje van hebben vandaag. Hè? Moet daar nog zien, ja. Ja, ik weet wel, er gebeurt hier iets heel bijzonders, maar moet eens kijken, die man, die boom. Zie je hem gaan in die boom? Heb je er een filmpje van voor jezelf? Huh? Nou, daar gaat hij dus. En waarom doet hij dat? En ze doen dingen voor een reden. Hij doet dat. Wel, er is die Heer Jezus, die komt eraan en die wil hij zien. En daar gaat hij zitten, want hij verwacht dat hij daar langskomt. En hij wil hem zien. Dat is toch wel mooi, hè, dat hij de Heer Jezus wil zien. Ja, maar wisten jullie dat de Heer Jezus hem wou zien? Hij liet hem gewoon die boom in gaan. Hij zegt, als je in die boom zit en hij komt eruit, dan sta ik over aan die boom. Volg hem. En daar staat de Heer Jezus, die komt bij die boom. Zacchaeus, En kun je je niet voorstellen, al die bladeren, want die boom is op die tijd is helemaal vol, dus wij zouden hem niet hebben zien zitten. Maar die Heer Jezus, die ziet je zitten, maakt niet uit waar je zit hoor. Hij ziet je zitten. Misschien zit je wel eens boven op je kamertje en dan heet de deur dicht en je zegt, hè? En ja, zo hebben ze allemaal een eigen kamertje hier hoor, denk je niet. En dan zit hij. En dan wordt hij ineens geroepen, Zacchaeus, hoe is die zijn naam? Hoe is die zijn naam? Is het niet bijzonder dat hij jouw naam kent? Hij kent je naam. En hoor je hem wel eens roepen? Hij kent je bij een naam en hij stond onder die boom en zegt, Zacchaeus, kom eens naar beneden, want ik moet bij jou binnen zijn. Hé, ik wou hem zien, maar hij wil mij zien. En nou wil hij ook nog bij me binnenkomen. Veronderstel eens even dat jij in die boom zat. Hoe lang zou het nemen om beneden te komen? Zip. Dan ben je toch in één keer beneden? Dan ben je in één keer beneden en zeg je, dat is wat. Hij is langsgekomen en hij ziet mij zitten. Hoe dat kan, dat snap ik niet. Maar dat liet hij allemaal achter. En zo kwam hij, zip naar beneden, want hij moet maar binnen zijn. Hey, weet je wat hij toen graag wou doen, die Zacchaeus? Dat staat allemaal best bijzonder, want dit was een van de tollenaren. Dat is een van de tollenaren. Een van de zondaren. Een van de goddelozen. En wat doet hij? Die gaat die deur open doen. Want hij wil dat de Heer Jezus bij hem binnenkomt. Zeg, is jouw deur ook open, zodat de Heer Jezus binnen kan komen? Kan hij er zo binnenkomen en zeggen, en veronderstel eens, hij zal toch wel eerst de deur open gedaan hebben. Hij doet die deur open en zegt, Heere, kom binnen. Hij roept. Hij zat eigenlijk al te roepen toen hij nog in die boom zat. Zie? Even denken aan een ander. Die is ook niet zo ver weg. En die staat ook in het hoofdstuk, in hoofdstuk 18. En dat is een blinde man. Die staat in vers 35. En hier staat hij. Hij staat ook in Marcus vermeld en in Matthäus. En als je die vergelijkt, dan krijg je een groter verhaal als het ware. En dan zie je dit. Dus in een van die plaatsen wordt hij Bartimeus genoemd. Laten we maar eventjes Bart noemen. Voor het gemak. En dus Bart, die is blind. En die zit daar. Hij is aan het bedelen. Want zo krijgen de blinden hun boterhammetje bij elkaar geschalend. Heb je dat wel eens gezien? Hoe ze zitten bedelen. Hè? Dat is heel bekend. Nou, we hebben in Afrika toen destijds bij Adrie, hebben daar ook die blinde mensen gezien. Dat is heel erg. En die hebben echt helemaal niets. Dus deze man die zat te bedelen. En wat hoort hij nou? Hij hoorde het een en ander. Maar hij wist nog niet wat er aan de hand was. Zo gaat hij roept en zegt, wat is er hier aan de hand? Oh, zeggen ze, de Heer Jezus die komt eraan. De Heer Jezus komt eraan. Wat ga je dan doen als je blind bent? Je kunt hem niet zien. Je weet niet precies waar hij komt. Je ziet hem niet lopen. Dus wat ga je doen? Roepen. Wat deed hij? Hij riep. De blinde die roept. En dan zeg je, dan heb je mensen om je heen. Dan moet je niks voor aantrekken hoor, die mensen om je heen. Want die mensen om je heen, die gaan zeggen, niet zo luidruchtig. Dat hebben ze tegen mij al 40 jaar gezegd. Dus dan moet je eigenlijk helemaal niet druk om maken. Roepen! En deze man die begon te roepen, hey Jezus, zoon van David. Shhh. Dan gaat hij nog harder roepen, dat is goed. Hij gaat nog harder roepen. Hey, Jezus, zoon van David. En Jezus zegt, breng hem eens even bij me. Hij zegt, kom bij hem. En zo ze brengen hem bij. Hij zegt, wat ben je? Hij zegt, ik zie door. Ja, dat is niet zo moeilijk als je blind bent. Dan wil je toch graag zien. zijn in deze wereld, hebben een wereld vol met blinde mensen. Een wereld vol met blinde mensen. En ze hoeven alleen maar te roepen. En ze zouden kunnen zien. En dan hebben we het natuurlijk niet alleen over deze twee ogen hier. We hebben het over de ogen van het hart. Heere, ik wil zien. Ik wil zien wie u bent. Dat u in mijn hart woont. Dat u tot mij spreekt. Dat we een leven van gemeenschap hebben. Maar dat kan alleen in genade. Want het is allemaal genade. En nu hebben we twee soorten mensen. En de ene mens die is wat, laat ik het even zo uitdrukken, godsdienstig. Heel erg of ergens ertussenin, maar die is godsdienstig. En dus die is van gedachte dat hij iets naar God moet brengen. Dat hij het toch aardig goed moet doen. En in ieder van u is dit hart van te proberen om iets te doen dat God zou behagen. En daar heeft God helemaal geen boodschap aan. Daar heeft hij helemaal geen boodschap aan. Hij is niet geïnteresseerd of dat ik iets doe dat hem zal behagen. Niet om die genade te krijgen. Want genade, dat is een woord, je kunt het niet verdienen. Genade is iets dat je krijgt voor niets, om niets. Laat ons even lezen duidelijk in Romeinen. Er staat dat in hoofdstuk 3. Dan staat het zo duidelijk in. Daar kun je niet aan voorbij. Eerst geeft hij in Romeinen 3 de hele lijst van wat die mens is. Moet ik u even eerlijk zeggen in Romeinen 3. Als je van vers 9 tot vers 23, of tot en met vers 23 leest. Dan kan je niet begrijpen dat daarna nog iemand komt en zegt, ik wil God iets aanbieden. Volgt u me? Als je ziet wat die lijst ons vertelt, dan is het toch onmogelijk dat je daarna tegen God zegt, laat ik u eens iets aanbieden. Ik zal de wet eens gaan houden. Of ik zal me goed gedragen. Heb je God wel eens beloofd om je goed te gedragen? Nu wordt het stil. Want ik wou daarna uitvinden of dat het je gelukt is. Maar dat krijg ik dan natuurlijk helemaal niet te horen. Je bent er allemaal wel eens mee bezig. Misschien veel meer mee bezig als dat je zelfs denkt. Om het beter te doen, zoals we dat noemen. Is dat nu beter dan uit genade leven? Is het beter dus om het zelf goed te doen dan uit genade te leven? Of is het toch beter om uit genade te leven? Want uit genade te leven betekent wat we lazen van deze man, die tollenaar. Hè, die eerste, zowel als de tweede. Die moet, wees mij zonder genade. Er was niks dat deze man goed kon doen. Er was niets dat hij op rekende dat God zou aannemen. Er was niks. Hij rekende nergens op dan alleen maar genade. Ik heb dus helemaal niets verdiend. Daar komt het meer. Nou, dus dat beeld ook hier Romeinen 3 van vers 9 tot en met 23 ook uit. We zullen vers 22 lezen. Namelijk de rechtvaardigheid Gods door het geloof van Jezus Christus tot alle en over alle die geloven. Want er is geen onderscheid. Want ze hebben alle gezondigd en derven de heerlijkheid Gods. Dus er is echt niks, zegt hij. En dan krijg je het. En worden om niet gerechtvaardigd uit zijn genade. Door de verlossing die in Christus Jezus is. Welke God voor, God die stelt iets voor. Welke God voorgesteld heeft, zie je dat? Tot een verzoening door het geloof in zijn bloed. Geloof in het bloed van de Heer Jezus. Aan het kruis heeft hij een volledige verzoening tot God teweeggebracht. Laten we even kijken naar wie heeft dit hier, God heeft hier Paulus gebruikt om dit te schrijven naar ons. Dan wil ik eens eventjes terug met u, ik hoop niet dat dat te veel wordt, maar naar hoofdstuk 9 van Handelingen. En dan lezen we iets van die man, Paulus, die dit geschreven heeft. Het is goed om soms eens even te kijken, nou wie heeft dit geschreven? Ja, we geloven absoluut dat dit het werk van de Heilige Geest, maar hij gebruikt mensen. En dat heeft hij hier ook gedaan. Dus hier gebruikt hij die mensen. Zo, Handelingen 9. Hier hebben we die, dus we hebben net gehad hier, eventjes in hoofdstuk 7, was het het omkomen, de Stefanus, de steniging van Stefanus, die voor zijn geloof gestenigd is, en Saulus die zat erbij. En nu Saulus gaat hier verder in hoofdstuk 9. En Saulus blazende nog dreiging en moord tegen de discipelen des Heren, ging tot de hoge priester. Je ziet, hier hebben we dus de hele godsdienstige zaak tezamen. En die begeerde brieven van hem om naar Damascus aan de synagoge, opdat zo hij enige die van die weg waren, vond, hij dezelfde beide mannen en vrouwen zou gebonden brengen naar Jeruzalem. Zoals er enige waren die christenen waren, dan zouden ze gebonden naar Jeruzalem gebracht worden om dan veroordeeld te worden. En misschien te dood. En als hij reisde is het geschied dat hij naar bij Damascus kwam en hem omscheen snellijk licht van de hemel. Dit is iets anders dan Zacchaeus. Dit is iets anders als die andere tollenaar. Maar hier kwam ineens een licht van de hemel. En ter aarde gevallen zijnde hoorde hij een stem die tot hem zeide: Saul, Saul, wat vervolgt gij mij? Je bent mijn vijand. Nee? Hij was ook degene natuurlijk die die vier woorden geschreven heeft daar zo. Hè? Krachteloos, goddeloos, zondaar en vijand. Hier is hij. En God die zegt, je vervolgt mij. Hij zei niet, je vervolgt mijn gemeente. Hij zegt, je vervolgt mij. De Heer Jezus is één met zijn gemeente. Ik zal mijn gemeente bouwen. En zeiden, wie zijt gij, Heer? Hij kende de Heer niet. Hij was de, als je Filippenzen 3 leest, hij was de meest godsdienstige man die er was. Hij hield de wet beter dan iemand die je zou kunnen bedenken. En hier is hij. Je ziet wat een vijandigheid dat er in deze man zit. Wat een haat dat er zit in deze man. Weet je wie zijn broer dat hij is? Weet je wie zijn broer dat is? Hij is een broer van hij is een broer van Zacchaeus. Hij is ook een broer van die blinde man. En hij is ook een broer van van Remco. Mooi is dat, hè? Dus het enige nadeel dat wij hebben, weet je wat er gebeurt als je zo komt? Er zijn er drie meer die terugwijzen. 1, 2, 3 meer die terugwijzen als die heen wijzen. In ieder geval, zo zie je, daar heb je het, hè. Een broer is die Saulus. En dan zegt hij, en de Heer zei, ik ben Jezus, die gij vervolgt. Zo. Dat is eventjes een confrontatie. Hè? In één keer. Het is uw hart te versen tegen de prikkels te slaan. Weet u wat dat betekent? Dat vroeger hadden ze de ossen. Er zit een hele vergelijking hier hoor. Die ossen die voor de ploegen stonden. En die als ze dan niet liepen. En ze sloegen. Dan had die man die... Met de osserij, die had zo'n stok en er zat een pin aan het eind. En daar sloegen ze tegenaan. Nou gebeurt het niet zo vaak dat een os slaat, want het is meestal te laai om te slaan. Maar dat deed hij dus. Maar moet je eventjes nadenken wat het hier is. Hij wordt een os genoemd. Hij wordt vergeleken met een os. En weet u, oh ja, wie wie is zijn broer? Wie is die broer van die Osman? Ja? Zie je hoe het rijk door, slaat allemaal door, hè? Het heeft wel even betekenis. Nou ja, we gaan lezen verder. En hij bevende en verbaasd zijnde, zei de Heere, wat wilt gij dat ik doen zal? Wat een omkeer, hè? Wat een omkeer. Hij was een vijand. Hij was krachteloos. Hij was zondaar. Daar is hij. Goddeloos. Tegen God. En er is ineens een omkeer. Wat wilt gij dat ik doen zal? Is dat ook uw vraag? Is dat uw roepstem? Heere, wat wilt u dat ik doen zal? Is dat uw roepstem? Zal de Heere dat duidelijk maken? He? Hier is die. En de Heer die zegt dat. Zie je, als je roept, dan kom je wel achter wat de Heer wil. En die zegt, stop, ga in de stad, en daar zal voor gezegd worden. Dus dan moet je eerst opstaan. Herinner je een beetje aan Lucas 15, aan die verloren zoon, zo gezegd, hè? Hij zegt, ik zal opstaan en tot mijn vader gaan. Hij zegt, sta op, dus dat is het eerste. Sta op. God die verwacht hier een reactie. Open je deur, dat is een reactie. Gehoorzamen. Hij stapt. En dan gaat de stad in. En daar zullen ze het wel vertellen. Weet je wat je dan moet doen als je die stad binnenkomt? Wachten. Het is helemaal niet dat er iemand op jou zit te wachten en zegt, oh ja, ik ben nu. Nee, dan moet je eerst rustig gaan zitten wachten, want God heeft je al gezegd dat er zal iemand komen om je te vertellen. En dus dan moet je rustig wachten. Dat is moeilijker dan iets gaan doen, hè. De meeste mensen zijn toch zo druk met hun doen. Maar je moet wachten. Wachten. En je bent nooit geen tijd kwijt in wachten. Maar je bent wel een hoop tijd kwijt als je niet wacht. Want dan moet je nog veel langer wachten. Dan moet je nog veel langer wachten. Nou, hier is die. En degene die bij waren zo al, die begrepen niet wat er aan de hand was. Die hoorden wel het een en ander, maar ze zagen het niet. En in ieder geval, Saulus die stond op van de aarde en als hij zijn ogen opende, zag hij niemand. Dus ze hebben hem bij de hand moeten nemen. Hij zag eventjes helemaal niks. En dan werd hij de stad ingeleid en dan werd er neergezet. En 3 dagen zag hij niet en had niet en droomde niet. Wat deed hij wel? Wat deed hij wel? Wachten. Hij zat te wachten. Ben je ook in de wachten, niet in de afwachtende, maar in de wachtende houding. Nou, hier deze zat te wachten. En toen gaat God op een ander plekje, gaat hij tegelijk aan de gang. Hè? God is overal gelijk bezig, hoor. Daar hoef je niet voorheen te zitten. Want degene die naar hem toe zou komen, die heeft hij al ingelicht. Daar is hij nu mee bezig. En dan zegt hij tegen Ananias, hij zegt, Ananias, er zit iemand daar die zit op je te wachten. Saul van Tarsus. Wat? We zijn toch altijd zo gereed, hè? Die Ananias zegt, wat? Saul van Tarsus. En weet je wat hij zegt? Dat vind ik zo mooi. Hij zegt, Heere, weet u niet? Is er iets dat de Heere niet weet? Nog een stapje er tegelijk bij, dat kunnen we toch niet nalaten? Is er iets dat hij niet weet van jou? Is er iets dat hij niet van je weet? Nee, hij weet alles van je. Dat is een geruststelling, hè? Ja, je kunt denken, je wil niet dat ik alles van je weet. Dat kan ik begrijpen. Maar de Heer, die weet alles van je. Iedere gedachte, die staat er allemaal opgetekend. Er is niks dat er voorbij gaat. Zelfs wat je nu aan het denken bent. soms kan dat wel eens verrassend zijn, hè? Wat je nu aan het denken bent. Goed, dus Aeneas die zegt, ik heb gehoord, dat zegt hij in vers 13, van deze man hoeveel kwaad hij, en zo al. En hij heeft hier macht, oh, maar de Heer zei dus, de Heer die laat hem even uitpraten, zie je dat? Die heeft geen haast, die geloven haast dan niet, hè. En hier gaat hij verder. Maar de Heer zei tot hem, vers 15, ga heen. Want deze is mij een uitverkoren vat om mijn naam te dragen voor de heidenen en de koning en de kinderen Israëls. Want ik zou hem tonen hoeveel hij lijden moet om mijn naam. Saulus heeft nog het een en ander te leren. Ja, er komt heel wat. Is het niet bijzonder dat deze man, mijn aandacht werd erop gevestigd, dat deze man, die toch gebruikt werd om dat Romeinenboek te schrijven, wat hij zelf was. Die was dus die Farizeeër die naar de tempel ging en die, kijk eens hoe goed, en daar stond hij nou, naakt voor God. Naakt voor God. En welke groepering schat u zelf onder? Onder die Farizeeër of die tollenaar? Die past bij één van twee. Dus ook daar geloof ik niet dat er eigenlijk iets tussenin zit. Maar nu is er een grote moeilijkheid voor onderstel. Dat u zegt, ja, ik hoor toch bij die tollenaar. En de ander zegt, nou ja, daar wil ik eigenlijk ook niet bij horen. Ik ga het u anders vertellen. U hoort bij alle twee. Ze zijn alle twee broeders van Adam. Er zit in ieder van ons zit er wat Farizeeër. En in ieder van ons zit er wat tollenaar. En voor God is het alleen maar genade. Laat die Farizeeër achter en laat die tollenaar achter. En kom tot God, roepende tot hem. En alleen maar genade. Het is alleen maar genade. Hou wel in de gaten dat er zit iets van ons. Ja, er is iets van ons dat lijkt op die tollenaar, er is iets van ons dat lijkt op die Farizeeër. Want ze zijn allemaal van Adam. En zo bent u en ik. Allemaal van Adam. Maar God die zegt, het is allemaal genade. Mijn kracht wordt in zwakheid volbracht. Krachteloos. Er is, weet je wat er is? Krachteloos. Misschien een voorbeeld. Er zijn wel eens mensen die gaan op reis. Die gaan een dagje uit of zo. En dan gebruiken ze vaak vandaag aan de dag een tom-tom, weet je wel. Die dingen. Meestal zeggen ze het is een vrouw die dat spreekt. Maar ik weet niet hoe dat allemaal zit. Dus dan zal ik mijn eigen manier verdiepen. Dan raak ik zelf vast. En die volgen dan die tom-tom. En die komen ineens in een bos weg en dan komen ze vast te zitten. En dat was gehoord? Ja, dan komen ze zo in een. Ja, dus, daar heb ik toch. Ik las een keertje, dit is jaren geleden. Toen was ik van iemand die, in Duitsland, die had een nieuwe BMW. En die volgde zijn tom-tom. En blijkbaar moest er daar ergens een ferry zijn, een veerpont of iets dergelijks. Maar die was er niet, maar hij reed water in. Ja, de tom-tom. Ja. Ik weet niet of dat hij gedronken had, dat stond er niet bij. Maar het kan allemaal natuurlijk. Maar je wordt dus ergens rij je in en je zit vast. Heb je wel eens vastgestaan? Je hebt wel eens aan de kant van de weg gestaan dat je niet verder kon. Wat ga je dan doen? Dan zeg je, nog niks, geen probleem. Ik zal die auto wel even naar huis duwen. Heb je wel eens gedaan? Ja, Hans, jij trekkers. Jij gaat natuurlijk je trekker halen, maar. Hij was vastgezeten met de trekker. Ik vroeger wel hoor. En dan zag ik het ook beslist niet zitten om dat te gaan duwen. Want dat hielp echt niet. De mensen die voor ons de boerderij hadden in Canada. Dan ging die vrouw er ook naartoe. Als de trekker vast zat, ging zij er ook naartoe en dan gingen ze duwen. Dat lijkt me dan niet erg een optie zelfs. Maar in ieder geval. Je gaat duwen aan iets dat helemaal vast zit. Je kunt zelfs al je voorbeelden naar voren halen als je dat wilt. Maar je gaat duwen aan iets dat helemaal vast zit. En zo is de mens vaak bezig met het duwen in zijn geestelijk leven. In zijn leven naar God toe. Om maar te duwen om te zien of dat hij een beetje dichter bij God kan komen. Dat schiet allemaal niet op. De Heer Jezus heeft gezegd, ik ben de weg, de waarheid en het leven. Niemand komt tot de Vader dan door mij. Hoe eenvoudig het gegeven is dat God zegt, je komt gewoon door de Heer Jezus. Niet door eigen wijsheid, niet door eigen kracht. Nee, want we komen, houdt het wel in de gaten, dat we komen als degene die niets verdiend hebben. We komen in zwakheid. En die zwakheid, daarin kan God zijn kracht volbrengen. Bent u roepende, roepende. Roept u tot God en hoort God u. Bent u ervan overtuigd dat God u hoort? Het heeft natuurlijk helemaal niks geen zin als u niet van overtuigd bent dat God u hoort. Je gaat niet ergens dan roepen in het wilde weg. Als niemand er in de buurt is en niemand hoort je. Kun je je voorstellen? Misschien staat te roepen daarbij die grote vaart daar. Joop! Hij hoort niet of hij luistert niet, maar in ieder geval hoort hij niet. Hè? Je roept en hoort God. Hoort God. Roept u alleen maar om genade? Roept u verwachtende alleen maar van God? Of roept u omdat u denkt dat God u toch iets schuldig is? Roept u omdat u denkt dat u God iets kunt geven? Roept u alleen maar en louter uit genade? Is zo rijk. We kijken. Deze man hier, dus waar we net nog gekeken hebben, we willen nog graag eentje verder kijken met u. En dat is in 1 Timotheus. Dus dat gaat ook over Paulus. Eerste hoofdstuk van 1 Timotheus. Het eerste hoofdstuk. En dat is heel mooi. Eén Timotheus, het eerste hoofdstuk. En ik lees van vers 12. En ik dank hem die mij bekrachtigd heeft, namelijk Christus Jezus, onze Heer, dat hij mij getrouw geacht heeft, mij in de bediening gesteld hebbende, die tevoren... Wat staat er nou? Dat kan toch niet? Die neemt hij toch niet? Die tevoren een godslasteraar was. En een vervolger en een verdrukker. Naar mij is barmhartigheid geschied, terwijl ik het onwetend gedaan heb in mijn ongelovigheid. Doch de genade van onze Heere is zeer overvloedig geweest, met geloof en liefde, die er is in Christus Jezus. Dit is een getrouw woord en alle aanneming waardig. Dat Christus Jezus in de wereld gekomen is om de zondaren zalig te maken. Van welke ik de ergste ben. Maar daarom is mijn barmhartigheid geschied. Omdat Jezus Christus in mij, die de ergste ben, al zijn langmoedigheid zou betonen tot een voorbeeld. Dergenen die in hem geloven zullen ten eeuwige leven. De koning nu der eeuwen, de onverderfelijke. De onzienlijke, de alleenwijze God, zij eer en heerlijkheid in alle eeuwigheid. Amen. Het is bijzonder hoe God ons dat laat zien. Ik wil eventjes terug met u waar we begonnen zijn in Romeinen 10. En ik heb u verteld waar het om ging. En hoe bijzonder dat dat is. En dan lees ik nog. Van vers 8. Maar wat zegt zij? Nabij is het woord in uw mond en in uw hart. Dit is het woord des geloofs, het welk wij prediken. Namelijk indien gij met uw mond zult belijden de Heer Jezus. en met uw hart geloven dat hem God uit de doden opgewekt heeft, zo zult gij zalig worden. Want met het hart gelooft men ter rechtvaardigheid en met de mond belijdt men ter zaligheid. Want de schrift zegt, een ieder die in hem gelooft, die zal niet beschaamd worden. Dat geloof dat roept, hè. Een levend geloof heeft een levende roepstem. Hebt u een levende roepstem? Want er is geen onderscheid. Dus laat dat ook duidelijk zijn. Dat hebben we gelezen ook trouwens in Romeinen 3. Nog van Jood, nog van Griek, want eenzelfde is Heer van allen. Rijk zijn de over allen die hem aanroepen. Want een ieder die de naam des Heeren zal aanroepen, zal zalig worden. Kun je roepen? Kun je roepen? Heb je een goede stem? En God die hoort de stem van je hart. De stem van je hart. Roep de stem van je hart naar het hart van God. Roep de stem van je hart naar het hart van God. Dat is gemeenschap. Heb je gemeenschap met de levende God, die alle dingen rijkelijk schenkt. Roep hem aan in de dagen der benauwdheid. En hij zal u uithelpen. Vader, we danken u voor het bijzondere dat we mogen weten dat Jezus Christus, hij is Heer tot verheerlijking van God de Vader. We danken u dat gij ons uw woord gegeven hebt. Dat we niet hoeven te twijfelen. Dat we zekerheid mogen hebben. Dat we in het licht mogen zijn. Dat we mogen weten dat we, als we u aanroepen, dat gij hoort. Dat de Heer Jezus bij ons komt wonen. Dat we onze hartsdeur voor hem mogen openen, net zoals Zacchaeus dat gedaan heeft. Dat ze net als Paulus dat we mogen zeggen. Heere, wat wilt gij dat ik doen zou? En waar we dan ook heen mogen gaan, Heere. Het is van u, we zeggen u daarvoor dank. Heere, dat we ook net als die blinde man mogen roepen, zodat we mogen zien. Zodat we ook net als die tollenaar die bad, niet met een opgeheven hoofd om te zeggen, kijk eens wie ik ben, maar om te zeggen, Heere, wees mij zonder genadig. En dan is het al alleen maar weer genade. Vader, we danken u voor de voorbeelden die gij gegeven hebt in het woord van God. Dat we mogen vertrouwen op u en op u alleen. Dat we naar u mogen opzien en mogen verwachten. Dat wanneer we u aanroepen, dat gij antwoordt. Dat wanneer we onze hartdeur openzetten, dat gij binnenkomt. Dat we u uit mogen nodigen, Heere, kom binnen in mijn hart. En dat gij bij ons blijft wonen, dat gij niet meer weggaat. Dat we mogen weten dat gij ook aan onze hartdeur staat te kloppen. En dat gij zo die deur door wilt gaan, Heere. Vader, we zeggen u dank dat we zo mogen vertrouwen op u en op u alleen. Door onze Heer Jezus Christus. In de kracht van de Heilige Geest. Zodat inderdaad we geleid mogen worden door die Geest. En mogen weten wat het is om ons geheel en al over te geven aan u. Absolute overgave aan de persoon van de Heilige Geest. Dat de Heer Jezus dat leven in ons kan leven tot zijn eer. Zo dragen we ieder in liefde aan u op en zeggen u dank voor wat u doet. In Jezus' naam. Amen.